Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Door te zingen psalmen, psalm 109, vers 1 en 2. Psalm 120, vers 1 en 2. Psalm 141, vers 3. De 10 geboden, vers 1 en 7. Het te lezen schriftgedeelte Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Door te zingen psalmen, psalm 109, vers 1 en 2. Psalm 120, vers 1 en 2. Psalm 141, vers 3. De 10 geboden, vers 1 en 7. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 43. Zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Psalm 109, het eerste en het tweede vers. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen verkrijgen. De boze die bedrog durft plegen, staat wars van deugd mij bitter tegen, heeft zijn mond wijd opgedaan, mij met een valse tong verraam. Een tweede omringde mij met boze woorden, die mij als priemen het hart doorboorden. Ik werd met alle vels bestreden, verdrukt, mishandeld, tegenreden. Ik heb voor mijn liefde haat behaald. Ik bad, maar ik werd met vloek betaald. 1 en 2 van Psalm 109.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Jacobus en daarvan het derde hoofdstuk, Jacobus 3, de versen 1 tot en met 12. Schriftlezing Jacobus 3, de versen 1 tot en met 12, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. Zie, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens tempen, zij is een onbedwinkelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijne broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook, mijne broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Tot zover.
rood moederwond voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo, Heere, heeft u al aan het begin van deze dienst in uw eigen woord, dat zingend door de gemeente is uitgebracht, de waarheid voorgesteld van hem die liefde is en liefde geeft, en maar die voor al zijn liefde alleen maar haat en vloek heeft ontvangen. Hebt ons voorgesteld die Christus der Schriften, de gezegende schootzoon die mens is geworden, die hier op aarde is gekomen om der waarheid getuigenis te geven, maar door de leugen bestreden en door de vloek getroffen. Heere, en nu is er een volk dat daarin ook gaat delen. Van nature leugenaars, maar door de waarheid overwonnen en vrijgemaakt, liefhebbers van de waarheid geworden, omdat de waarheid hen lief heeft van eeuwigheid. En die gaan in de voetsporen van de meester. Eenzelfde gang en eenzelfde smaad kennen. Die begeren vrede aan te kweken, maar ontmoeten alleen tegenstand en vijandschap. En Heere, toch is dat de weg en zal het nooit anders kunnen. En hoe worden wij daar ook vanmiddag bij bepaald? U die ons hier heeft willen brengen voor de tweede maal deze dag, vanmiddag in deze leerdienst opnieuw, mag zo aanstonds als u het geeft het leerboek van de kerk opengaan om ons nader te onderwijzen in het stuk van onze tong. Dat kleine lid, het is gelezen, dat in staat is alles in brand te steken. Heren, wie zal dat bedwingen? Want we hebben het gelezen, het is een onbedwingelijk kwaad. En als we dat gaan zien en gaan ervaren, maar dan wordt het zo wanhopig geen goed woord ooit te kunnen spreken, geen goede gedachte ooit voor te kunnen brengen. Dan worden mensen ook in dit stuk onderwezen welk een goddeloos schepsel hij geworden is. Heren, dan mag het gebed vanmiddag zijn dat die waarheid die ons wordt voorgesteld, ook waarheid zal worden. En dit is de waarheid dat wij leugenaars zijn. En dat is een ontzettende waarheid voor mensen die het altijd goed met zichzelf getroffen hebben. En die ook goed in deze wereld voor de dag willen komen. Die er ook alles aan doen om in de ogen der mensen maar goedgekeurd te worden. Wat u van ons zegt, dat deert minder. Wat de mensen van ons zeggen en denken, dat deert ons wel. Maar Heere, mag het dan eens zo worden dat dat de deernis van ons hart gaat uitmaken, dat u ons kent zoals we werkelijk zijn. Kinderen van de grote leugenaar en moorder der beginnen. En dat is een ontzaglijk vonnis. En dat we dat eens mogen leren bijvallen. Heren, het maakt niet uit. Ten diepste binnen het geheel van uw schrift lezen we ook hoe u onderscheiden wil handelen met uw volk. Maakt ten diepste niet uit hoe u binnenkomt, waar u de eerste ontdekking laat gevoelen, waar de eerste zonde als onhoudbare nood aan het licht wordt gebracht. Maar het zou vanmiddag kunnen zijn dat dat het nu is, dat we daarin onszelf tegenkomen. Juist bij dat kleine lid, die tong, die zich altijd maar roert in lippen die zoveel uitbraken. En dan te leren waar dat nou vandaan komt. Waardoor die tong bestuurd wordt en wat die lippen uitbraken. En dat is ontzaglijke waarheid. Het is gelezen, we moesten het maar heel zachtjes zeggen. Of moet het toch van de daken gepredikt worden? Ja, het zal gezegd worden. Ontstoken door de hel. Hels vuur. Van binnen een hel. En dat moeten we nou leren. Zondaar, ja. Goddeloze, al wat moeilijker. Vijand, nu uitstater. Maar een hel van binnen. Zijn we dat dan geworden? Heer, leer ons buigen voor die waarheid. En als dat echt buigen is, dan geeft dat een onzichtbare smart. Een droefheid door u gewerkt. En zou zo de prediking nog mogen uitgaan van dat negende gebod. Wat ons neerzet als een volgeling van Satan. Heere, dat is niet te bevatten, dat is niet te houden. Dat is onhoudbare nood. En mag dat ook zo zijn. En mag daartoe nou nog de prediking uitgaan. Die vermorzelt en verbrijzelt. En dan gaat gij, o Heer, uw liefste werk doen. Het vermorzelde en het verbrijzelde. Dan gaat u heel maken. Het verslagene oprichten. En het verdoemelijke zalig maken. Het zachtelijk werk. Niet het bevatte werk. Maar ook zo noodzakelijk. En wil dat nog doen ook in deze middaguren. Dat we door uw goedheid nog samen mochten zijn, Heere. Waar de zon nog is opgegaan over goeden en bozen. Waar nog het evangelie van vrije genade mag uitgaan. Zou het ook vanmiddag mogen uitwerken. Een diepe verslagenheid in het midden der gemeente. Jong en oud als schuldenaar naar huis. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Om in die weg uzelf heerlijk te maken. En te verhogen. Uit de drek. En te plaatsen. Ook uit ons midden bij de vorsten van uw volk. Ja, dan leert de mens die waarheid. Waar die vandaan komt. Weggehaald van voor de poorten der hel. Om gezet te worden in hemelse heerlijkheid. Een grote wonder is er niet. Maar nu bent u een wonder doen, God. Zou u het ook vanmiddag voor ons, ieder mocht het zijn, persoonlijk willen wezen. Wonderen doet. Want met minder dan een wonder kan het niet, Heer. Met minder dan een wonder kunnen wij niet eenmaal zonder verschrikken voor u verschijnen. En daarom gebied dan nog uw geest. Of het woord dat gesproken staat te worden. Of wat er een weerklank mag zijn en ook een weerslag mag wezen. En een slag naar binnen mag vallen. Dodelijk gewond draagt mij uit. Maar nu kun je geen voet meer verzinnen. Draag mij uit. En draagt u ze uit. Tot in de armen van Sion, schuld overnemende borg. Die alleen de waarheid heeft gesproken. En der waarheid getuigenis heeft gegeven voor Pontius Pilatus. En die het geleerd heeft. Dat de waarheid altijd tegenstand, vijandschap zal ontmoeten. Maar die ook bewezen heeft dat de waarheid zal overwinnen. De leugen zal neergeworpen worden en nooit meer opstaan. De waarheid zal triomferen. Heren, dat we door die waarheid vrijgemaakt mogen worden. Om van die waarheid eeuwig te getuigen. Een andere tong om u te loven, omdat gij het hebt gedaan. Gedenk zo des ontfermens. In het midden der gemeente, heren, met alles wat er kan zijn. Verslagenheid aan nood, maar ook aan onverschilligheid. Aan voortgaan op de brede weg. Heimelijk of openlijke vijandschap tentoonspreidt. U weet het allemaal. Maar dat wij het ook aan de weet komen. En in die wetenschap niet meer verder kunnen. Gedenk zo in ieder van ons persoonlijk hier, maar ook thuis. Met ons meeluisterend wil ik daar nog een zegen bereiden. En verheerlijk zo nog uzelf in het midden der gemeente. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 43e zondagsafdeling, handelend van het 9e gebod. Lezen wij vraag en antwoord 112. Zondag 43. Dat is vraag en antwoord 112. Vraag en antwoord 112. Wat wil het 9e gebod? Het antwoord daarop luidt dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk of onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijns naast een eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Tot zover de lezing van zondag 43. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Een drietal gedachten die ons ook aangereikt worden door de catechismus in de uitleg van dit 9e gebod. Ik sta eerst stil bij de vormen. In welke vormen komen wij dat valse getuigenis tegen? De vormen. Ten tweede, het wezen. Wat is nou het wezen van het valse getuigenis? En ten derde ook de bestrijding daarvan. Om dat tegen te gaan, in te perken, mocht zijn te overwinnen. Het 9e gebod. Geen valse getuigenis. Ten eerste de vormen. Ten tweede het wezen. En ten derde de bestrijding van dat valse getuigenis. Psalm 120. Zingen wij van Psalm 120... Het eerste en het tweede vers. Ik riep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen, en hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tieren heen. O Heere, doe mij de strik ontslippen der veinzerijen, valse lippen. Behoed mij voor de bitse tong die mij met leugentaal besprong. En het tweede, wat voordeel zal bedrog u waren. Vermetel rot van lasteraren. Rot is een samenzwering, een groep mensen die hier samen het boze voor ogen hebben. Vermetel wat van lasteraren, wat voordeel zal u in dit leven uw bitste tong uw boosheid geven? Gehaald op uw leugensprekers de pijlen ene sterke wrekers en een jeneverkoningbloed, waardoor hij haast verbranden moet. Want daar eindigt de leugen wel, in de hel, in het onuitblusselijke vuur. 1 en 2 van Psalm 120. Geliefden, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand te lichtelijk of onverhoord veroordelen of helpen veroordelen. Zo antwoord dan de catechismus in geeft, in dat antwoord het begin de vormen, althans enkele vormen, waarin dat valse getuigenis openbaar komt. Hoe het tot ons komt. Als we het woord valse getuigenis horen, dan gaan we als het ware vanzelf naar de rechtszaal. Getuigenis. De rechtszaal is eigenlijk een schuilplaats in deze verleugende wereld. Een plaats waar nog waarheid wordt gesproken en recht wordt gedaan. Althans, dat moet de rechtszaal zijn. Maar zo is wel eens gezegd, ook voor de poorten van de rechtszaal houdt de duivel en de leugen geen halt. De rechtszaal. Vals getuigenis, ook daar, ja. En we noemen op vanmiddag wat voorbeelden. En als u zich afvraagt waarom dat zo gebeurt, want ach ja, we weten toch allemaal wel ongeveer wat dat is. Moet dat nou ook nog zo uiteengezet worden? Ja, geliefde. Ja. Waarom? In deze wereld, en dat weet u, gaat het eigenlijk om een strijd tussen God en de duivel. Of zoals we dat ook wel eens zeggen, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat is Christus en zijn kerk en de duivel en zijn aanhangers. Maar we kunnen ook zeggen, het is een strijd tussen waarheid en leugen. En nu gaat het er maar om, wie dienen wij? God, de waarheid of de duivel, de leugen. En weet u hoe dat nu openbaar komt? Onder andere door de woorden die wij spreken. U kent wel die uitdrukking, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Betekent dat dat je in wiens dienst je bent, zo trachten naar de mond te spreken, om hem te vleien, je werkgever. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En zo komt het juist in de woorden openbaar, wiens brood wij eten, wie onze werkgever, wie onze eigenaar, wie onze vader is. En dan zullen we onszelf moeten doorzoeken, juist dan zijn die vormen zo van belang om te ontdekken hoe bij ons dat valse getuigenis er is of niet. En opdat wij door de kennisneming van die vormen van valse getuigenis ook zullen doen wat in zondag 44 staat en waartoe de wet ook gepredikt wordt, namelijk om onze zondige aard hoe langer hoe meer te leren kennen en des te begeeriger te zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Staan we dus stil bij die vormen. De eerste vormen, ik zei het al, brengt ons dus in de rechtszaal. En laat ons een voorbeeld noemen van valse getuigenissen. We kennen dat allemaal. En ik noem dat opnieuw, want ik heb het de vorige keer ook genoemd bij het andere gebod over het stelen. Namelijk de zaak van Nabot. Nabot woont in Israël. En daar heeft koning Achab een paleis, een zomerresidentie. En de koning heeft zijn oog laten vallen op de wijngaard van Nabot en wil die hebben. Nabot kan die wijngaard niet verkopen, hoort bij het geslacht, mag niet vervreemd worden, niet aan een ander gegeven worden. Weiger dus. En dan, als Achab zo bedroefd is, ja, wat een droefheid, hè, de droefheid der wereld. Het is geen droefheid naar God, droefheid der wereld. Dan gaat Izebel het wel even voor haar man in orde brengen. En ze schrijft een brief bij de oudsten, de edelen van de stad Israël. En het is duidelijk, er moet een rechtszitting plaatsvinden. Valse getuigen moeten daar beweren dat Nabot gevloekt heeft tegen God en de koning. En zo gebeurt het ook. En dat is het valse getuigenis in de rechtszaal te Israël tegen Nabot, dat hij een vloeker is. Vals getuigenis. En ik noem dit voorbeeld opnieuw, om u ook te tonen hoe de ene zonde de andere zonde oproept en als het ware een keten van zonden ontstaat. De ene zonde rijgt zich aan de andere. Het is begonnen met de begeerte. Tiende gebod. Dan, ook het misnoegen van Achab is een zonde. Dan het laaghartig handelen van die Izebel. Dan het valse getuigenis van die zonen Belials, die slechte mannen, die booswichten. Dan de daaropvolgende dood van Nabot. En de diefstal, zijn wijngaard wordt ontvreemd. Nou, gij zult niet begeren. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. En nog meer. Zo reigen de geboden 10 maal zich aan een, om ook 10 maal te ontdekken dat u aan al de geboden God schuldig staat. De zonden reigen zich ook aan een. Valse getuigenis, het is duidelijk. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien. Woorden verdraaien. Kijk, zo even die twee getuigen of meerdere getuigen tegen Nabot. Ze pure leugens. Maar woorden verdraaien, dat is net iets anders en lijkt wat minder schuldig. Maar ook daar zal ik u een voorbeeld van geven. Wat is woorden verdraaien? Niet volledig weergeven wat iemand zegt. Of bijzaken tot hoofdzaken maken. Of woorden uit hun verband rukken. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel. En weer gaan we naar een rechtszaal. Ditmaal in Jeruzalem. In het paleis van Caiaphas. Daar staat de Heer Jezus terecht. Voor het Sanhedrin, de Hoge Raad. Er zijn verschillende valse getuigen geweest. En dan ten laatste komen er 2. Die zeggen dat de Heer Jezus zou hebben beweerd. Ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen herbouwen. Dus op het eerste gehoor lijkt dat wel waar te zijn. Maar als u nauwkeurig terugleest wat Jezus gezegd heeft, dan bemerkt u, dit is nu verdraaiing van woorden, want de Heer Jezus heeft gezegd, breek deze tempel af en ik zal denzelfde oprichten. Dus niet ik zal afbreken, maar breek gij af. Wat een groot verschil. En dan als 2e niet de tempel van steen, maar deze tempel, zijn eigen lichaam. Verdraaiing van woorden. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien. Ja, zegt u, maar er is wel verschil, hè. Dit is opzettelijk gebeurd, maar het kan ook dat je niet goed geluisterd hebt. Oh, maar is dat dan een excuus? U heeft maar goed te luisteren. En als u dat niet helemaal vertrouwt, dan moet u maar niet zeggen. En dan moet ik ook maar zwijgen. We gaan verder. En geen achterklapper of lasteraar zijn. Achterklapper, jeugd van de gemeente, wat is dat? Achterklapper. Nou, dus achter iemands rug over die persoon iets zeggen, iets kwalijks, iets slechts zeggen met name. En dat kan op zich nog wel waar zijn. Maar de bedoeling is om iemand zwart te maken, in een kwaad daglicht te stellen, naar beneden te halen. En daarom valt dit ook onder het vals getuigenis. Het is eigenlijk met modder gooien. Achterklap. Iets lelijks over een ander zeggen. Soms heel voorzichtig. Het schijnt dat hij, of ik heb gehoord ze zeggen, of heel direct, hij heeft dat gedaan. Het gaat over diefstal, echtbreuk, lelijke dingen zeggen over een ander. En dat is daarom zo erg. Het is de pure liefdeloosheid. Bedoeld alleen maar te beschadigen. Een ander naar beneden te halen, zodat jij weer wat beter uitkomt, wat hoger staat. Er is wel eens iemand geweest die heeft gezegd, er zijn mensen die denken dat zij met de modder die ze naar een ander gooien, hun eigen ziel kunnen witwassen. Nou, nooit kan de modder waarmee u ander besmeurt, uw eigen ziel witwassen. Al is dat wel uw bedoeling. Met name diegenen die boven ons staan. Of die eigenlijk veel beter zijn dan wij. Die te beschadigen, daar heeft een mens genoeg in. Juist die mens die bekend staat als zo voorbeeldig. En daar nou iets kwaads van te kunnen zeggen. Wat geniet een mens daarvan? Het wordt in de Bijbel streng bestraft. David zegt in Psalm 101. Een niegelijk die zijn naaste heimelijk achterklapt. Die zal ik verdelgen. Die moet ik in mijn huis niet hebben. Zal ik verdelgen. Wat wil het 9e gebod? Geen valse getuigenis geven tegen niemand. Geen woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Laster of strekt onwaar met de bedoeling om iemand te verwoesten. Dingen verzinnen die hun werk doen omdat de mens in het algemeen toch niet controleert of het wel waar is. Als u zegt, die vrouw heeft haar man bedrogen, dan geloven we het allemaal in Vriezenveen. En dat gaat, dan moet u eens even dat zinnetje onthouden, als een lopend vuurtje. Vuurtje, ja. Vuurtje. Gaat sneller. Lopend vuurtje. Vuurtje. Voelt u het? Gaat snel. En niemand die dat controleert. Dat is lastig. Er zijn huwelijken mee stuk gemaakt. Vriendschappen verbroken. Er zijn oorlogen door ontstaan. Zo'n woord van lastig. Voorbeeld. De Heer Jezus werd genoemd wijnzuiper. Verraad. Er werd gezegd dat hij door Beelzebul duivelen uitwerpt, oftewel hij is zelf ook een duivel. Dat is lastig. Even door zijn de Joden beschuldigd. Dat is lastig. Dat ze de waterbronnen zouden vergiftigen om de mensheid om te brengen. Zelfs Hitler heeft zich daar nog van bediend. Die last nog veel meer. Van de christenen. Van de eerste eeuw werd gezegd dat zij kinderen doden en opaten. Lasten. Geliefde. En zo nog veel meer. Wat heeft dat veel stuk gemaakt. En zelfs als een uitspraak als leugen later werd ontmaskerd, dan had het al wel zijn werk gedaan hoor. Want als dat voorbeeld wat ik u noemde zo even, die vrouw heeft haar man bedrogen, ook al zou later blijken dat die waar is. Iedere keer als je die vrouw ziet, denk je, oh ja, daar zeiden ze toen van, hè, het zaad, het kwaad is gestrooid. De veren zijn uit de zak en die krijg je er nooit allemaal weer in. Het doet dan toch nog wel zijn werk. En als laatste, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Iets zien en gelijk je conclusie trekken. Zonder onderzoek, nou, dat heeft alles te maken met de gemakzucht die ieder mens eigen is. Want we zijn zo voor ons gemak en dat allemaal uitzoeken, dat is toch veel te lastig. Twee voorbeelden. De vrienden van Job. De vrienden van Job die komen bij hun vriend, die zit daar alles kwijt. Nou, de conclusie is snel getrokken. Jij hebt het misnoegen van God over je afgeroepen, vriend. Jij moet iets gedaan hebben, dat kan niet anders, je hebt gezondigd. Zonder onderzoek het oordeel klaar. Vals getuigenis. En u kent ook die godvrezende man Eli. Eli. Hij ziet daar Hanna, de moeder van Samuel, toen nog niet natuurlijk, later pas geworden. En hij begrijpt niet haar verdriet en wat zegt hij? Dronkenschap. Verdriet met dronkenschap. Verward. Geen onderzoek gedaan, het oordeel direct klaar. Wat is er beschaamd mee uitgekomen? Dat is lichtelijk, dus zonder onderzoek. En soms zonder iemand te horen veroordelen. Geliefde. En ik ga nog één stap verder, als u dat goed vindt. Het zijn wat vormen die wij hier noemden, omdat de catechismus ze ook zo noemt. Ik houd u de volgende uitspraak voor. Er is wel eens gezegd, heel de wereld liegt en bedriegt. U zegt, nou, dat gaat wel erg ver. Kijk, wat we hier horen, dat kennen we allemaal, dat zien we ook. En dat, nou, goed. Maar nou te zeggen, heel de wereld liegt en bedriegt, alles liegt en bedriegt. Nou ja, en toch verzoek ik u om daar eens een ogenblik te nemen, om dat eens te onderzoeken. En dan noem ik u zomaar wat voorbeelden om uw onderzoek wat richting te geven. Nou, dan moet u onderzoeken. Die vormen. U moet uw vijand toch kennen, of niet? U moet uw vijand toch herkennen. Hoe kan je nou een vijand beoorlogen als je zijn uniform niet kent waarin hij zich vertoont, nietwaar? Nou, daarom. Dan laten we eens kijken. Ik noem maar een viertal zaken, als u dat goed vindt. In de eerste plaats de media, daar bedoel ik dus mee de bronnen van nieuws. Laat het zo maar zeggen, een krant, een radio enzovoort. Leugen en bedrog, jazeker. Alleen al door de selectie, dat wil zeggen, wat zet je in de krant? En dat kan op zich waar zijn. Als wij 30 maal in de krant achter elkaar lezen over ontuchtgevallen in de Rooms-Katholieke Kerk, dan vormt zich het beeld bij u dat dit kerk de enige kerk is waar dat gebeurt. En dat bovendien deze kerk ook niks anders kan voortbrengen dan dit soort praktijk. Dan is het beeld gevormd. Van wat op zich waar is. Dit is gebeurd. Maar door de eenzijdigheid en de herhaling, het steeds weer dat in het licht zetten, wordt toch valse getuigenis gegeven. U kent dat wel. Dat is de eenzijdigheid in de voorlichting van onze media. En dat is een groot gevaar. Dodelijk. Ik denk ook aan, om niet meer te noemen van de media, laten we daartoe beperken. Ik denk ook aan regeringen. Regeringen. In oorlogstijd roepen de regeringen op het hart dat hun eigen legers aan de winnende hand zijn. Dat het wel goed gaat. Of, even buiten de oorlog om, in tijden van crisis, dan roept de regering heel hard tot de inwoners, het valt alles wel mee. U moet zich niet zo'n zorgen maken, ga maar rustig slapen, zei ooit eens een premier. Ga maar rustig slapen, wij zullen wel voor u wakker blijven. Het komt allemaal wel goed. Geruststellende woorden, zegt u, nee, uiteindelijk verkeerde voorlichting. Zomaar greep, media, regeringen. De handel, iets heel anders, de handel. Zo onschuldig valt iedere dag bijna bij u binnen. Dat dit echt het beste product is. En dat moet u werkelijk hebben. En goedkoper kunt u het nergens krijgen. Nou, zonder al te veel te zeggen, anders ga ik mezelf ook bezondigen aan laster en valse getuigenis, is het op zijn minst toch wel te betwijfelen of dat onderzocht is. In heel deze wereld met 7 miljard mensen. Het beste product te verkopen en de laagste prijs te hebben. Maar het wordt gewoon gezegd. En dat hoort er kennelijk bij. Maar het geeft wel aan hoe lichtvaardig wij met de waarheid omspringen. De handel en nog veel meer. Ook daar een enkel voorbeeld. En als laatste en vierde de kerk. Ik zei dus media. Ik zei regeringen. Handel. De kerk. Valse getuigenis. Denkt u. Nou ja, misschien op school wel eens wat geleerd over die mensen die schriftkritiek beoefenen. Wat is dat schriftkritiek? Ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè? Kritiek op de schrift. Nou, dat zijn die mensen die scheuren Genesis 1 eruit, want de schepping is 7 dagen, daar gelooft geen mens meer. Dat is schriftkritiek. En dat Jezus wandelt op het water, dat ieder weldenkend mens begrijpt dat dat nooit kan. Schriftkritiek, ja, dat is één. Daar kunt u aan denken, de schrift scheuren. Heers over de schrift en zeg, het is een menselijk geschrift. En de Heer Jezus is geen zoon van God, maar een goed voorbeeld. En dat was Boeddha trouwens ook, dus die kun je ook wel navolgen. Christelijke politiek kan wat dat betreft het fundament nog wel verbreden, hoor. Kan er alweer godsdienstigheid bij dan er al was. Godsdienst buiten God dan. Hè. Ja, zo kun je de Bijbel ook verscheuren. Zo wordt er ook gelogen in de kerk, waar die het breed ingang heeft gevonden, hoor. Maar we gaan verder. Er is meer. En dat is wel eens genoemd het spel van de eenzijdige accenten. Maar ik vind het woord spel hier niet gepast, ik zeg maar anders. De ramp van de deelwaarheden. De deelwaarheden. Dan komen we op bezoek en dan zegt er iemand, waarom mag die dominee hier nooit preken? Ja, mevrouw, hoezo dan? Nou, ik heb hem gehoord, daar kun je goed naar luisteren, hoor. Zo. En wat zei hij dan? Nou, dat was allemaal waar. Maar heeft u ook verteld dat u wederom geboren moet worden? Nou ja, nee, dat heb ik niet gehoord, maar het was wel waar wat die man zei. Heeft hij ook gezegd wat het is, dat nauwe leven Gods volk, om te sterven en alles buiten Christus? Nee, maar wat hij verder... We kunnen goed luisteren, hè. Dat is allemaal wel waar, maar het is een halve waarheid. En ik zeg niet dat in iedere prediking alle hoofdwaarheden, ja ten diepste eigenlijk wel, maar alle waarheden van de schrift aan bod moeten komen, dat kan ook niet. Maar altijd zal er de dragende toon van moeten zijn, dat zal alles moeten doortrekken en doorklinken. Dat vrije en het welbehagen God, dat eenzijdige dat God uit eeuwige zondagsliefde mensen, kinderen oproept, opneemt en thuis brengt. Als ik dat niet meer hoor, dan kan ik er niet zijn. En natuurlijk deelwaarheden een stukje. En het is zelfs lange tijd mode geweest in de kerk om dat op het hart te roepen. Allemaal een stukje van de waarheid. Nou, leggen alle stukjes bij elkaar, dan hebben we het puzzel compleet. Nee. Deelwaarheden. Je kunt over Christus spreken zonder wedergeboorte. Zonder bekering. Je kunt over God spreken zonder hem voor te stellen als die rechtvaardige. Zeer heilige. Die voor een zondag is een verterend vuur. Ach, hoort ge dat nog? En dan nog wat, geliefde. Ge kunt het allemaal nog zeggen. En toch voelen, de man zegt het om zijn gehoor tevreden te stellen. En heeft hij het gezegd, maar het leeft niet. Het doortrekt niet zijn leven en zijn prediking. Het zijn losse stukken die verhandeld worden. Die niet integraal zijn in de persoon en de leer en het leven van die man die daar staat. Ik ga misschien erg ver. Maar het gaat toch om ontmaskeren. En ik heb al van een kind gehoord. Dat zat zo te luisteren. Toen zei hij. Jongen, het was een jongetje. Vader, die dominee is niet ernstig. Hij had alles gezegd. Als dat kind dat voelde, dat proefde. Waar het vandaan kwam, maar dat was niet zuiver. En dan zegt u, ja, wie bent u om dat te beoordelen? Ach ja, ga dan maar naar huis. We moeten toch onderscheiden de geest of ze uit God zijn. Geliefde, ik waarschuw hier heel nadrukkelijk tegen. Deelwaarheden. Dan zal het wel waar zijn. Maar als ik de helft verzwijg, dan is het toch wel waar hoor. Of als ik maar iets verzwijg, iets achterhoud. Een halve waarheid is wel een hele leugen. Dat leert zelfs de wereld ons nog. Zal het hier dan niet waar zijn? Goed. We moeten nog onze tweede gedachte vormen van valse getuigenis. Waar komt dat nou allemaal vandaan? De catechisme zegt het in ronde woorden. Wij moeten dat dus niet willen. Dat vermijden als eigen werken des duivels. Dus daar komt het allemaal vandaan. Als u vraagt waar komt die leugenleer vandaan, waar komt al dat leugenachtige vandaan? Het komt van de duivel. En de ouderling heeft het u voorgelezen in Jacobus 3. Over de tong, dat kleine lid dat is aangestoken van de hel. De kanttekenaar zegt, wat staat er onder de duivel? Je tong bestuurd door de duivel. Nou is wel eens gezegd, ik zal het voor de jeugd proberen ook uiteen te zetten. Ik gebruik dat maar even, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. De tong kun je vergelijken met een lucifer. Nou zal een lucifer zo in mijn hand niks doen hoor. Moet aangestoken worden en dan kan ik er een heel bos mee verbranden. Zo'n lucifer, een heel bos mee in brand steken, of niet dan? Nou, dat is ongeveer het beeld wat wij voor ogen moeten houden. Die tong hier, het spraakorgaan, wordt aangestoken door de duivel. En kan dan een heel bos in brand zetten. Ik heb u wat voorbeelden genoemd over vriendschappen, huwelijken, oorlogen en wat al niet meer. Door een woordje. Eén woord, dat is niet zo moeilijk. Ik zou één woord kunnen zeggen vanmiddag. En u zou het allemaal weggaan. Dat is mogelijk. Je kunt met een woord onnoemelijke schade aanrichten. Waar komt het vandaan? Ja, van de duivel. Dat is zijn eigen werk, staat hij zelfs. Hij kan ook niet anders. Hij kan niet anders. En lees dat maar in Johannes 8, vers 44. Daar zegt de Heer Jezus tot de Joden. Die ze beroemden in Abraham hun vader. Wat zegt de Heer Jezus wel? Niet Abraham, maar de duivel is uw vader. Gij zijt door de vader de duivel. En wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Geen waarheid is in hem. Geen enkele waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt. Zo spreekt hij uit zijn eigen. Dat wil zeggen uit zijn wezen. Want hij is een leugenaar. En de vader derzelfde leugen. De vader uit hem komt alle leugen voort. En hij stuurt ook de tongen om die leugen te vermenigvuldigen. Hij is de bron en de vermenigvuldiger ervan, de duivel. Dat is het wezen van het valse getuigenis. Het is dus duivelswerk. En nu nog eens een keer terugkijken naar die vormen. Over woorden verdraaien en lasteren en al dat soort dingen wat wij ook zo vaak doen, heb je gehoord en ze zeggen dat. Werken des duivels. Werken des duivels. Als we dat gaan begrijpen, dan heeft u denk ik wel gelijk dat het in de gezinnen 's avonds heel wat rustiger wordt. Want er valt er niet meer zoveel te bespreken. En dan gaan er niet zoveel mensen meer, ook kerkmensen, over de tong. Dan wordt het stiller. Wat zou er groot zijn als het wat stiller werd in de huiskamers om in de stilte eens met andere zaken bezet te mogen zijn. Andere zaken te mogen bespreken. Die stichten. Werken des duivels. De leugenaar van den beginnen en de moorder. Nou, dat hangt wel samen. Want met die leugen die hij sprak, want daar is hij mee begonnen, heeft hij ook vermoord. Het is met een leugen begonnen. Dat wij hier vanmiddag samen zijn, dat er een kerk is, dat is Gods genade, dat begrijpt u. Maar dat was niet nodig geweest, om zo te zeggen, als dat niet was gebeurd. Het is begonnen met een leugen. De duivel is in opstand gekomen tegen God. Uit de hemel geworpen en toen naar de aarde gegaan om daar de mens door zijn leugen op te zetten tegen God. U weet wel hoe dat gegaan is. Het is met een leugen begonnen. Eerst heel suggestief is het ook dat God gezegd heeft van alle boom deze soort moogt gij niet eten. En even later heel zeker, gij zult niet sterven. U zult God gelijk zijn. Gij zult niet sterven. De leugen. Gij zult als God zijn. De leugen. En die is geloofd. De mens gevallen. En zichzelf van het leven beroofd. En met dat ene woord. Die leugen. Adam. En in hem de hele menselijke wereld. Het hele menselijke geslacht. Doen vallen. Moordenaar is de leugenaar. Dat hele menselijke geslacht gevallen in de dood. In de dood. Het hele bos, de hele mensheid aangestoken. Leugen is het duivelswerk. Zo is het begonnen. Dat is de val. De leugen gelooft. En dat is ook God tot leugenaar gemaakt. Want als ge gelooft dat wat de duivel zegt. Als ge eet van die boom zult ge God zijn. En ge zult niet sterven. Dan geloof je God niet meer. Dan heeft God gelogen. Dat zeg je dan ook. Want u heeft gezegd, Heer, ik zal wel sterven. Maar dat is niet waar hoor. U heeft gelogen. God tot leugenaar gemaakt. Ziet ge iets van de diepte van de val van Adam? Ziet u dan ook iets van de gerechtvaardigde toren van God over die lage daad, die leugen, die opstand? Daarvoor, het is met een leugen begonnen. En het is met een leugen voortgegaan. Zo kan ik heel de menselijke geschiedenis beschrijven. Vanaf haar begin met de leugen is de duivel begonnen en met de leugen voortgegaan. En we hebben de vormen genoemd, maar laten we ook dit niet vergeten. Hij heeft de eeuwen door, onder Gods toelating, volken buiten de waarheid gehouden. Dat blinde heidendom in de nacht van hun eigen angst godsdienst gehouden. De tijden der onwetendheid van de heidenen, toen ze daar leefden. Niet wetend van de volle waarheid, wel enkele sprankjes der waarheid in hun hart. Maar niet de volle waarheid aangaande God, hoezeer hij te vrezen is. Mensen geleefd in de onwetendheid dat ze bekeerd moeten worden. Het duivel heeft de mensen buiten de waarheid gehouden. En ten tweede, toen de waarheid dan toch kwam, heeft hij getracht de oren der mensen dicht te stoppen om die waarheid niet te geloven. En heeft hij de mensen aangezet om de waarheid verdacht te maken. Door de boodschappers in een kwaad daglicht te stellen. Allerlei lelijke dingen te zeggen, zoals van Paulus gezegd werd, dat hij de jeugd bijvoorbeeld verderft. Als je die man toelaat, dan Dan wordt de jeugd bedorven, zeiden ze van Paulus. En de Joden riepen uit, hij verzet de wet. Die maakt u overbodig. De boodschappers in discrediet brengen. De duivel heeft volken buiten het licht en waarheid willen houden. En wanneer het licht toch doorbrak, de ogen willen verblinden en willen toesluiten. En als de waarheid gehoord werd met wetenschap en alles wat hij in huis heeft, het getracht op de graaf. Ik heb u voorbeelden genoemd van het atheïsme, ook in onze dag het wetenschappelijk atheïsme, dat de waarheid niet kan zijn zoals in de Bijbel staat van zo 7 dagen, wat miljoenen jaren moet zijn. Niet van 1 dag dit en 1 dag dat, maar dat is een evolutie geweest. Zo bestrijdt de duivel de waarheid. En als dan de waarheid toch aanvaard wordt, dan gaat hij zijn derde wapen inzetten. Eerst is buiten de waarheid houden, dan de waarheid verdacht maken, en dan de derde, als hij toch aanvaard is, bepaalde zaken alleen laten belichten, wat ik u zo even noemde, de deelbaarheden, om zo verwarring te stichten. En daarom zijn al die kerken er ook. En wat de verwarring, wat de jeugd roept in Frieseveen ook uit, welke kerk heeft er nou gelijk? Dat is nou precies wat de duivel wil. Zo verschoorten, ja, dan kun je eigenlijk geen enkele kerk meer vertrouwen. Zou het allemaal dan niet waar zijn? Ze spreken elkaar zo tegen. Wat een verwarring, begrijp je? Dat is nou de opzet van de duivel. Altijd verwarring stichten. Chaos teweeg brengen. Verdeeldheid scheppen. En het doet zijn werk hoor. Doet zijn werk. De duivel, wat hij ook doet, als er toch mensen door alles heen die waarheid wensen vast te houden, dan gaat hij bij sommigen, gaat hij de zonde heel klein voorstellen. Zich, ach die zonde, nou, daar hoef je niet wakker van te liggen. Die kleine dingen die je verkeerd hebt gedaan. Denk je nou echt dat God daar zijn toren op doet rusten? Nee hoor. Leef daar maar rustig overheen. Zo nauw neemt God het ook niet. Echt niet. Dat ziet hij wel door de vingers hoor. Kinderen, wat je allemaal doet. Oh. Of hij maakt de zonde groot. Hij vergroot ze zo groot. Dat is uw uitroep, Heer. Dan kan nooit meer zalig worden. Kain heeft gezegd, mijn zonde is te groot. Dan dat hij vergeven zou kunnen worden. Zo is de duivel bezig. En als er dan toch een tot erkentenis de waarheid komt, dan gaat hij hem bestoken van binnenuit. Gij hebt geen deel aan God. Die kan zo sarren. Gij hebt geen deel aan God. Die bekering die heb je maar gestolen. Je hebt zoveel boekjes gelezen dat je zelf bent gaan geloven. Ze hebben zo op je ingepraat. Je hebt zo'n gevoelige natuur dat je het maar hebt overgenomen. En zo gaat dat maar. Dat is de duivel. Buiten de waarheid houden. Of als die waarheid komt, je ogen ervoor sluiten. Of met wetenschappelijke argumenten trachten te ontkrachten. Of als hij dan toch aanvaard is door deelbaarheden links en rechts alleen maar te laten geloven. Nog verder zonde vergroten, zonde verkleinen en ziel tot wanhoop brengen. De duivel. Zo strooit hij listig de eeuwen door her en der de leugens rond. De grote leugenaar. En hij heeft zoveel handlangers. Alle mensen van nature zijn zijn handlangers. Ze bedriegen zichzelf en anderen. Voor een eeuwigheid. Ze bedriegen elkaar in de handel, in de wandel, in alles. Dan is het waar, heel de wereld is verleugend gebied. De duivel is met de leugen begonnen. Met de leugen voortgegaan. Maar er zal ook met de leugen eindigen. Ja. Want dat staat in Openbaring 22. Daar zal u ook mee eindigen. Er staat, maar buiten zullen zijn, buiten de hemelse heerlijkheid zullen zijn, dan staan er een heleboel soorten goddelozen benoemd. De honden, de tovenaars, maar er staat er ook. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Buiten. Daar. Buiten in de hel. Buiten Gods gemeenschap. Waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. Hij die met hels vuur de ziel in brand zet. De tong ontsteekt om te lasteren. de naaste, maar ook God zal zelf eindigen in dat vuur. In dat vuur. In dat vuur. Ja. Wat de gevolgen, gemeente, van de leugenleer en van de leugenaar en allen die de leugen liefhebben, de gevolgen ervan zijn verschrikkelijk. In de tijd, soms in de tijd, Ananias en Safira met de leugen tot Petrus gekomen, vallen dood neer, dat kan ook. Maar zeker in de eeuwigheid eindigt het in het vuur, dat nooit meer geblust zal wachten. Geliefde, en dan de vraag, hoe zal nu deze leugenleer bestreden worden? Het valse getuigenis worden tegengestaan? De dichter heeft het begrepen toen hij zong: Heere, zet toch een wacht voor mijn lippen. Heer. En behoed de deuren van mijn mond. En laten we het eerst zingen voordat wij samen nog een ogenblik bij onze derde gedachte stilstaan. Dat is het derde vers van Psalm 141, 141 vers 3. Na de val heeft God de wereld niet aan de Satan gelaten, geen en al aan de leugen overgegeven, maar van eeuwigheid zijn kerk verkoren, in de tijd hen opgezocht, één voor één, om ze kinderen ouden, dat is bekering, om ze los te maken uit die innige verstrengeling met de duivel, uit zijn armen te bevrijden. Vrij te maken van de leugenaar en de moordenaar. Hoe dan? Door zijn dierbare geest. Hij gaat de mens eerlijk maken. Dat is het woord. Eerlijk maken. eerlijk maken. En als die geest gaat werken, dan gaat de mens zien, daar kan de duivel niet meer tegenhouden, wie God is. God enkel licht, wiens aangezicht blinkend is van duister. En dan krijgt die ziel te geloven dat God alleen de waarheid spreekt. Hoe ook dat gebeurt, dan weten we zo vast en zeker. Hij alleen, die God, spreekt de waarheid. Juist dan, wanneer hij mijn ziel verdoemt, schuldig staat. Inleving waardig te zijn. Voor eeuwig een leugenaar te moeten wegzinken in de helse benauwdheid. God is de waarheid. En hij spreekt de waarheid van al het eerste ogenblik als God gaat werken. Wordt dat zo vast en zeker. En daarom kan die ziel ook niet anders meer dan onder die waarheid komen. En dan gaat hij zoeken waar nou zijn ziel verklaard wordt. Die God werkelijk is. De waarheid. Die krijgt hij lief. Ook waar die waarheid hem veroordeelt. En hij zoekt het woord en waarheid op omdat dat alleen licht geeft over zijn donkere bestaan, zijn vijandige hart, zijn leugenachtige lippen. Alles in dat woord van God verklaard. Dan is het maar niet zo op gezag van vader en moeder voor waar houden, maar waar hij bevinden. Alles wat hier staat, in mijn eigen leven ook zo moeten leren. En ook in het vervolg dat God zijn woord waar maakt waar hij dat heeft geschonken. Zo wordt de God en waarheid meer en meer gekend. Allereerst in zijn rechtvaardig oordeel over de zonde. En als een ziel in die ontdekkende arbeid wordt gebracht van de geest, dan gaat hij zoeken om weer met God verzoend te worden. Maar ook daarin moet hij ontdekt worden aan de leugenachtigheid van zijn bestaan. Maar hij zoekt het in het begin met goede werken te doen. Maar dat zijn alleen maar voortbrengselen van zijn gevallen natuur. Een verbroken werkverbond, waardoor hij denkt nog met werken God te kunnen behagen. Maar die worden allen als leugenachtige werken en onbestaanbaar voor God ontmaskerd. Afgesneden van de werken. Afgesneden van de wereld. Afgesneden van zichzelf. En dan breekt het uur der waarheid aan. Het uur der waarheid, wat is dat? U weet dat wel, het uur der waarheid, dat is het beslissende ogenblik. Nu zal het gebeuren, het beslissende ogenblik. Het uur der waarheid. Als ik voor die geduchte God verschijn en de waarheid over mijn leven moet omhelzen en lief gaan krijgen. Als het oordeel des doods in mijn hart weer klinkt, ik moet sterven en voor eeuwig verloren gaan. Het uur der waarheid, om die waarheid te mogen omhelzen, niet anders meer dan die waarheid lief te hebben. Zijt gij dan met mijn doem gediend, Heer, moet ik dan voor eeuwig weggestoten worden? Doe het dan, het is de waarheid. En het kan ook niet anders. Dat vonnis omhelzen, voor die waarheid vallen en lief krijgen. En dat is een zoet werk, zoete recht van God, geliefde. Dat is nou eerlijk gemaakt. Dat is onder het recht van God als de waarheid vallen en verloren gaan. Maar dan breekt niet alleen het uur der waarheid aan, maar ook het uur der liefde. Als dan Christus achter het recht vandaan geschonken wordt. Als diegene die daar nu staat, in zijn middelaarsgraveerselen, dat wil zeggen in die heerlijke bloedwanden, waaruit nou de genade en de vergeving toestroomt, voor zo'n gans verloren ziel die voor God mocht buigen, in het stof gaan en verloren gaan. Het uur der liefde, als hij zijn uitnemende liefde verheerlijkt. En gaat spreken dat hij die ziel nou lief heeft met een eeuwige liefde. Dan wordt die ziel verbonden met hem die heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die ontvangt in Christus de waarheid. En die gaat nou leren, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Die krijgt een andere God. De ware God in Christus. En die gaat Christus genieten. Dat brood des levens, dat hemels brood genieten en smaken. Nu ook zijn woord spreken. Met hem verenigd. Met het brood des levens. Andere woorden. Die gestempeld zijn door de geest die leidt in al de waarheid. Geliefde hoogte, dat is de gang die God houdt met zijn kerk. Hij brengt ze onder de waarheid. Doet aanbreken het uur der waarheid. Voer dan het uur der liefde in de vereniging met Christus. Die het vonnis der wet heeft doorleden voor zijn ganse kerk. En in een waarheid krijgen ze hem geschonken. Dat is geen beschouwelijke Christus. Dat is geen geopenbaarde buiten mijn ziel. Geopenbaarde Christus, maar een geschonken Christus. Die met een geschonken geloof wordt omhelst. Het uur der liefde breekt aan. Alles liefde, alles waarheid. En dan hem eten. Hem genieten. En zijn woord nu spreken. Uit zijn fontein bediend worden. Niet meer Jacobus. Die fontein die alleen maar zout opbrengt. Verderfelijke woorden, leugenachtige woorden. Maar uit de fontein van dat zoete water, het welk is Christus. Om woorden te spreken, met zout besprenkeld. Om uit de waarheid bediend te worden en door de geest der waarheid te worden voortgeleid. Jazeker. De geest die leidt Gods kind in al de waarheid. Al is het met vallen en opstaan, dat wel. Maar toch dat geloof ik rotsvast in al de waarheid. Niet een deel van de waarheid, dat staat er niet. Hij zal u leiden in al de waarheid. De waarheid betreffende de zaligheid van mijn ziel, geliefde. En dan zegt die apostel der liefde in een van zijn brieven. Gij hebt de zalving des geestes, gij weet alle dingen. De waarheid leidt Gods kerk door een verleugende wereld heen. En dan word ik ook betrokken in die strijd tussen licht en duisternis, waarheid en leugen. Geliefde, het uur der waarheid is dat aangebroken in uw leven. Het uur der liefde daarop gevolgd, dan nu door de geest de waarheid voortgeleid. Om nu te spreken andere woorden. In de huiskamers van Vriezenwijn. Andere woorden over die gezegende borg. Mijn hemelsmanna. Mijn brood, mijn liefste. Mijn een en mijn al. Zulk een taal. Uit het hart opwellend. Om zo over hem te spreken. Die ook de waarheid heeft uitgezegd over mijn leven. In het vonnis. Van de dood, maar ook in de vrijspraak. Ook in de beweegreden. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Die de waarheid heeft gesproken, wat ik er niet voor kon houden. Gij zijt schoon, mijn liefste. Heere, zegt u dat nou tegen mij? Gij zijt schoon. En dan ben je het. Omdat hij het zegt en hij spreekt de waarheid. Dan word je een Nathanael. Kind van God en Nathanael. Een Israëliet in wie geen bedrog is. Ja. Met de waarheid bediend. Al struikelt hij in velen. Maar Eli heeft ook een vals getuigenis gegeven, zegt hij toch. Ja. Maar hij heeft het moeten bewenen. En hij heeft toen wonderlijk schone woorden tegen Hanna mogen zeggen. Direct bediend met een profetische geest. Om haar het kind waarnaar ze verlangde. In de belofte aan te zeggen. Ja. Ja. Dan wordt ge Nathanael. Kan de leugen wel eens een ogenblik de overhand hebben, maar moet het toch steeds weer verliezen. Dan wordt ge Nathanael. Ja. En hoe zult gij dan strijden? Zo, mijn geliefde. Zo. Ik heb u gezegd. De duivel steekt het in brand. Je hart, de begeerte, de hartstocht. Weet u nog van dat lopend vuurtje? Wat gaat de ziel nou doen? Mijn vriend, het enige wat die kan doen. Door Gods genade is nat houden. Nat houden. Met uw gebeden. Met uw smeekbeden, kinderen van God. Dan mag dat gebed geen ogenblik van je lippen wijken. Om die deuren te bewaken. Dat is nat houden. Er kan niet aangestoken worden. Met uw smeekbeden, met uw tranen. Van verootmoediging, door Gods genade aan de grond gehouden. het nat houden. En als dan toch. Als dan toch. Die listige duivel. In een onbewaakt ogenblik uw hart in brand zet. Dan moet het geblust worden. Met de tranen van oprecht berouw. Met het bloed van Christus. En dat zijn de middelen. Die God geeft. Als een kerk in het strijdperk van dit leven. De worsteling van de waarheid om de leugen. Om zuivere woorden van God en van zijn liefdesdienst te spreken. Om eerlijk te handelen en te wandelen. Dan moet je zaak er dan ook aan geloven. En een goed gerucht zegt de catechisme van een ander te verspreiden. De lasteraars de mond te stoppen. En die bij u aan de deur komt naar huis te sturen. Om met deze lastig te stoppen. Nat houden. Met uw tranen. En uw gebeden. Uw leven. Al de gangen van uw bestaan. En als het toch gebeurt. Dat de Heere verhoede. Heere blus dan. Met uw lieve bloed vergeef al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. Nathanael, zijn ze er nog in Vriezenveen. Nathanaals, die kennen twee dingen zeker. Die kennen de vrijheid waardoor zij zijn losgemaakt. Want de waarheid zal alleen u vrij maken. In een eerlijke weg uit de armen van de duivel gevoerd. In de armen van Christus gebracht. En wie dat kent, die vrijheid, die kent ook de blijheid. Op bij ogenblikken zulke grote blijheid dat we de waarheid mochten leren kennen. Dat kan ik u niet vertellen. Zulke blijdschap. De waarheid heeft getriomfeerd. En dan leer je, geliefde, en daar wil ik mee afsluiten. Dan leer je dit. Dan leer je dit. Je kunt de waarheid wel begraven. 3 dagen. Dan staat hij op. De waarheid, Christus. Je kunt de waarheid begraven, die staat op. Je kunt de waarheid begraven. Misschien wel heel lang, jarenlang. Eenmaal staat hij op de jongste dag. Zal de waarheid aan het licht komen. Je kunt de waarheid begraven. Maar de waarheid staat op. Leugen kan hier een tijd lang het voor het zeggen hebben. Maar die wordt eenmaal begraven. En staat nooit meer op. Want die gaat. En niet die de leugen doet en lief heeft. In de poel. Die brandt van vuur en zilver. U weet waarom. Die gaat in een put, waarop een deksel zou worden gelegd, voor eeuwig begraven. We leven toe, geliefde gemeente, naar de meest eerlijke dag die er zal zijn. Dat is de jongste dag. Er zal alles aan het licht komen, ook van u en mij, wiens brood wij hebben gegeten. Wiens woorden wij hebben gesproken. Het komt eenmaal aan het licht op de dag der dagen. Wie ik gediend heb. Waar ik de eeuwigheid zal doorbrengen. Zal het dan zijn in de hel? Dan moet ik eeuwig doen. Wat ik hier ook gedaan heb. Lasteren. Eeuwig lasteren. God des hemels. Of zal het zijn. Eeuwig geloof. Eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo mocht nog door uw onuitsprekelijke goedheid het woord uitgaan. En werden wij, laat het niet zijn een ogenblik. Nee, laat dat alsjeblieft niet een ogenblik zijn. Maar laat dat onze werkelijkheid mogen worden bepaald bij de strijde worsteling van leugen en waarheid. De waarheid is begonnen. En de waarheid zal overwinnen. Heere, geef ons daar de rechte indrukken van. En geef ook hier Nathanaëls. De God der waarheid. Christus de weg, de waarheid en het leven, de geest die leidt in alle waarheid. Dat leert uw kerk nu kennen. Door de waarheid vrijgemaakt. om in de vrijheid van de kinderen Gods eeuwig goed van u te mogen spreken. Alleen maar goed, nooit meer slecht. Heer, dat niemand daar gemist zal worden, maar de vreugde en de blijdschap eeuwig zal heersen. De verzoening over onze zonde. Gedenk ons in onze omstandigheden. U weet daarvan, ook die door verdriet zijn getroffen, wat niet voldragen kon worden. Al het andere wat er kan zijn, wat we niet zeggen, wat we van elkaar ook niet weten, maar u weet het wel. Sta nog op en vertroost ons met die enige vertroosting in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Tien geboden, 1 en 7. Tien geboden. Mijn ziel denkt met heilig beven. En de zevende, gij zult niet ontstaan. Nog uw wreken. En wat er verder voor. 1 en 7 van de 10 geboden. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.